De wind waait om mijn oren. Ik kijk uit over de hoge golven van het Marsdiep. In de verte zie ik land in zicht komen. Ik kijk nog om me heen, stiekem in de hoop dat ik wat zeehondjes zie. Maar helaas, ik zie alleen lege zandbanken die prachtig reflecteren in de zon. Ik bedenk me dat mijn opa deze tocht ook ooit gemaakt heeft, toen hij niet meer in Dixhorn kon blijven en zijn toevlucht op het eiland Texel vond. Stond hij toen ook zo, net als ik, gewoon op het dek van de veerboot? Of moest hij zich op de boot als schuil houden? Mijn opa overleed in 1988, 2 jaar voordat ik geboren werd. Mijn vader heeft wel eens verhalen over hem verteld, maar eigenlijk wist ik weinig over hem. Maar nu de laatste maanden gaat mijn opa net als oom Step veel meer voor mij leven. Ik kijk mijn vader aan, die staart over de reling. We gaan samen naar Texel, om de reis van opa Jan zoveel mogelijk te recreëren.
Benaderen Texel. Passagiers voor lijnbus en taxi, verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. We wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Texelaars, welkom thuis. Wir nähern uns Texel.
Welkom bij aflevering 5 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning. In het gezin van mijn vader werd nooit over oom Step gesproken. Überhaupt weinig over de oorlog. Maar als het om zijn tijd op Texel ging, vertelde mijn opa Jan altijd dezelfde verhalen aan zijn kinderen. Mijn ooms en tantes weten dit nog goed.
Romantische dingen alleen.
Ja, het klonk mij ook altijd romantisch, inderdaad. Ja. Pietje haalde woorden uit mijn mond.
Onder de rokken van die meiden zitten als de Duitsers kwamen. En onder zo'n trog liggen waar dan eten ingegooid werd voor die beesten. Ja, ze werden nooit gevonden.
Mijn opa Jan woonde in het begin van de oorlog bij dokter Groenhart. Een huisarts in Dirkshoorn, een plaatsje boven Alkmaar. Hij was daar werkzaam als volontair bij de gemeente en dokter Groenhart bood hem kost en inwoning in die tijd. Maar de dokter was ook actief in het verzet. En op die manier rolde mijn opa ook in een aantal verzetspraktijken. Hij heeft voor het plaatselijke distributiekantoor gewerkt en verduisterde bonnen. Er waren periodes bij dat er zo'n 1000 bonkaarten per maand werden afgenomen ten behoeve van 400 onderduikers. Ook heeft hij geholpen om in Dirkshoorn de kluis met persoonskaarten op te blazen met karbiet. Hij was als medewerker een van de weinigen die in de kluis kon, dus het zou al snel duidelijk worden dat hij de dader was. Toen moest hij daar zo snel mogelijk weg en ging er naar Texel. Het jaartal weten we niet zeker, maar we denken dat het in 1943 was dat mijn opa Jan naar het eiland kwam als onderduiker. Hij werd ondergebracht op de boerderij Hunsingo, net boven het midden van het eiland. Dit was het begin van de Eierlandpolder, eigenlijk het bovenste deel van het eiland. Het lag aan de Postweg, een lange, rechte weg die heel Eierland dwars doorkruist. Op de boerderij woonde de familie Leber en daar verbleven meer onderduikers.
Die Weber, waar papa...
Leber.
Die had een dochter en die boer wilde dat papa met die dochter trouwde. En daarom moest hij naar weg van die boerderij. Dat heb ik altijd gehoord.
Oh, nou, dat weet ik niet.
Truus, want jij weet nooit wat, maar dit is echt waar.
Nou zeg, doe even aardig, anders dan ga ik eruit.
Bij Leber was het niet leuk, want daar mochten ze niks. Daar moesten ze echt ondergedoken zitten. En ja, hoe ze dan in contact kwamen met de vooruitgang, dat weet ik dan niet precies hoor. Maar nou, toen was het al heel gauw besloten dat ze dan wel op de vooruitgang
konden zitten.
Maar dat
waren toch buren, Hanneke?
Nou, ja. Er zaten wel 2, 3 boerderijen tussen.
Oh, tussen, dat ja. Buren waren.
Maar toen zijn ze naar de vooruitgang, want hij was met nog iemand.
Hij zat ondergedoken met een andere man, genaamd Jaap of Jan Stam. We weten niet of dat ook een schuilnaam was of zijn echte naam. Met hem heeft opa na de oorlog nog contact gehad.
Die mensen zijn nog eens bij ons thuis geweest. 1 keer op de borrel, dat weet ik nog heel goed.
Ik ook.
Maar dat is 1 keer geweest en daarna niet meer. Maar hoe of wat verder, dat weet ik niet.
Op Texel was het prima vertoeven. Er was genoeg te eten en te drinken en eigenlijk had de Texelse bevolking weinig last van de Duitse bezetters. Mijn opa werkte als knecht op de boerderij, maar het was een beetje saai. Hij merkte al gauw dat er verderop aan de Postweg een boerderij was waar veel meer te beleven viel dan op de Hunsingo.
Hij was boerenknecht, zijn schuilnaam was Klaas Koster. nou ja, ondergedoken in die zin. Hij zat niet onder de grond of zo. Dus hij werkte daar als een boerenknecht, Klaas Koster. En twee, drie boerderijen verder, daar zat de vooruitgang. En dat was de boerderij van mijn opa en oma. Nou ja, met mijn moeder, die daar als oudste dochter ook aanwezig was. En tijdens de oorlog daar hebben ze elkaar leren kennen.
Mijn opa kwam vaak op de vooruitgang en daar heeft hij mijn oma leren kennen, Gitta de Wit. De vooruitgang is helaas een aantal jaar geleden afgebroken. Als mijn vader en ik in de auto zitten onderweg naar ons vakantiehuisje, rijden we langs de plek waar de boerderij de vooruitgang gestaan heeft. We komen eerst langs de Hunsingo. Die staat er nog wel.
Dat is Hunsingo, de eerste boerderij.
Deze grote?
Ja.
Dus hier zat hij?
Hier heeft hij zijn eerste tijd gezeten. Het schenen een beetje zuinige mensen te zijn. Hier.
Het is wel echt enorm, hè?
Ja.
Chique boerderij is het.
Ja.
En waar stond de vooruitgang dan?
Nou, even verderop. Maar ja, die is afgebroken.
Ja, maar daar staat nu wel iets nieuws, toch?
Ja, maar dat staat zo...
Nee, je kan nu als je...
Nou, er komt er een aan.
Oh, sorry.
In de bossen.
We rijden een stukje verder langs de postweg naar de plek waar de vooruitgang heeft gestaan.
En dit was de vooruitgang hier links. Dus dat is een hele houten huis gebouwd.
Het is echt wel cool dat het gewoon tegen de duinen aan ligt, hè?
Nou, bijna wel, ja.
Veel leden van mijn oma's gezin zijn verhuisd weg van het eiland. Alleen de broer van mijn oma, ome Nico, is op Texel gebleven en heeft daar het boerenbedrijf voortgezet. Ome Nico is inmiddels ook overleden, maar zijn zoon Piet woont en werkt nog steeds op een grote boerderij nog iets verder op de postweg, de Breda.
Hier woonde dan de familie van Lente. En volgens mij, dit land is nog altijd hier van Piet. Kijk hoe mooi het eruit ziet, Piet, trots. Dit ook, de overkant.
Mijn vader weet nog goed hoe hij moet rijden. Hij kwam vroeger als kind altijd op Texel naar zijn opa en oma en hielp dan op de boerderij. Hij heeft warme herinneringen aan het eiland en vindt het ook erg leuk om terug te zijn en om mij dingen te laten zien. Het valt me op hoeveel hij nog weet van die tijd. We rijden door de landerijen van de Eierpolder. Het is een mooi, weids landschap met de typische Texelse schapen en de vreemde halve huisjes. Schapenboeten, of skepenboeten, zoals de Texelaars het zeggen. Mijn opa moet het nog best getroffen hebben om de oorlog hier op het eiland door te brengen. Het was hier rustig. Veel rustiger dan in Noord-Holland en de sfeer gemoedelijk. Hij had bijna de laatste 2 jaar van de oorlog rustig doorgebracht in Onderduik. Totdat er in de laatste maand van de oorlog, april 1945, toch nog een vreselijke strijd uitbrak. Op 2 februari 1945 kwam er een bataljon Georgische soldaten naar Texel. De Texelaars hadden geen idee wie het waren. Ineens waren ze daar. Ze noemden ze de Russen, omdat Georgië in die tijd onderdeel was van de Sovjet-Unie. Ze waren in eerste instantie krijgsgevangenen van de Duitsers en konden kiezen tussen verblijf in een Duits gevangenenkamp, waar de omstandigheden erbarmelijk waren, of in dienst gaan bij het Duitse leger. Veel van de Georgische soldaten kozen voor dit laatste, ook in de hoop dat wellicht Georgië na de oorlog onafhankelijk van Rusland zou kunnen worden. De Duitse legerleiding had hen lekker gemaakt met dit vooruitzicht. Pas in 1944 kwamen de eerste Georgische legioenen naar Nederland. Eerst in Zandvoort en later, in 1945, dus naar Texel. Ze hadden het eigenlijk redelijk rustig op het eiland. En de Texelse bevolking kon het goed met ze vinden. De Georgiërs bouwden al snel een goede band op met de plaatselijke Texelaars. Alleen was het hen ook duidelijk dat de Duitsers de oorlog niet aan het winnen waren. Ze vreesden voor hun terugkeer uit de oorlog. Ze hadden gekozen om voor de Duitsers te vechten, dus ze zouden in de Sovjet-Unie niet met open armen worden ontvangen. Ze besloten om een opstand te plannen tegen de Duitsers. De Georgiërs waren met 800 man, de Duitse soldaten op Texel maar met 400. Deze opstand zou het relatief rustige Texel volledig op zijn kop zetten. Het bijzondere is dat dit in exact hetzelfde weekend plaatsvond dat Step in Limmen werd gefusilleerd door de Duitse soldaten. Twee heftige gebeurtenissen die van onmiskenbare betekenis zijn geweest in het gezin Middelhof. Beide in hetzelfde weekend. In de nacht van 5 op 6 april 1945 vermoorden de Georgiërs vele Duitse soldaten. Ze gebruikten messen om zo stil mogelijk te werk te kunnen gaan. Voornamelijk officieren, want een leger zonder officieren is nergens meer. De Tesselaars hadden in eerste instantie niets door, tot de volgende ochtend. Er brak een bloedige strijd uit tussen de Georgiërs en de Duitsers. En de Tesselaars zaten er middenin. De strijd duurde 6 weken. En veel Tesselaars probeerden zich afzijdig te houden. Maar mijn opa waarschijnlijk niet. Hij vertelde hier bijna nooit over. Maar op zijn sterfbed bleek hoe erg dit hem gekweld heeft.
Dat mijn vader dus zijn laatste hartaanval gehad heeft. En dan gingen we daar om de beurt, 10 minuutjes of een kwartiertje. Of gingen we bij hem zitten en op de intensive care, in een soort physical. Toen hebben we het er nog heel even over gehad. Wat mij bijstaat, dat hij zei van, ik droom steeds zo over de oorlog. Maar ja, weet je, het verplegend personeel die zeiden ook van hij leeft nog, maar daar is ook alles mee gezegd. Dus dat was dan ook niet de plek om dan nog eens even van, pap, vertel nog eens. En wat was het dan? Goed, ik heb dat in ieder geval niet gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij, ook dat hij nog in betere doen was, dat hij, daar heeft hij gewoon, volgens mij heel veel last van gehad.
De heftigheid van wat opa Jan heeft meegemaakt in de oorlog wordt duidelijk uit een van de verhalen die hij wel verteld heeft. Mijn vader herinnert zich dat opa Jan vertelde dat hij de leider van de Georgische opstand, luitenant Shalwa Lolatse, rondreed op een motor tijdens de strijd.
Dat heeft hij mezelf verteld met die Rus of die Georgiër rondgereden op Texel. Aanvankelijk waren die behoorlijk aan de winnende hand. Nou ja, en daar gierden de kogels, heeft papa verteld, om zijn hoofd heen. De kogels van de Duitsers.
We hebben een huisje op een vakantiepark gehuurd en lezen allerlei boeken en getuigenissen van de Russenoorlog. We zijn al een jaar op zoek, maar kunnen niets vinden dat erop duidt dat Jan iets met Lolatse van doen had. Er is heel veel geschreven over Lolatse, maar hij is op 25 april in de rug geschoten door de Duitse militairen, dus hij heeft de oorlog niet overleefd. Hierdoor zijn het allemaal verhalen van horen zeggen en wij kunnen nergens bewijs vinden dat mijn opa hem rondreed op een motor. Ook vragen we ons af, was hij nog actief in het verzet tijdens zijn onderduikperiode op Texel? Hij heeft wel eens verteld dat hij bij een liquidatie betrokken is geweest.
Bij een executie, laat ik niet zeggen executies, van iemand die...
Heeft je vader dat verteld?
Ja.
Oh.
Die stond te boek als verrader. En dat was kennelijk zo gevaarlijk dat ze gezegd hebben, ja, die man die moet... enzovoorts. Dus ik weet niet, dat geloof ik ook niet, dat mijn vader zelf iemand geweest is die de trekker overhaalde, maar dat hij daar bij het oppakken of wat dan ook betrokken geweest is, of bij het bepalen dat die man die moet opgepakt worden. Nogmaals, dat weet ik niet. Daar hebben we het dus. Daar kon hij ook verder niet over praten, maar hij heeft het wel gezegd.
Het is frustrerend om zo weinig aanknopingspunten te vinden en het niet meer te kunnen vragen. We besluiten om de volgende dag naar de Georgische begraafplaats te gaan, om te kijken of er nog herinneringen bij mijn vader naar boven komen. De Georgische begraafplaats ligt in een prachtig weelderige omgeving op de Hoge Berg. De plek is vernoemd naar de commandant Lolatse. Hier is een groot deel van alle gesneuvelde en gefusilleerde Georgiërs begraven. Het is niet heel erg groot. Een ronde opening tussen de bomen met in het midden een grasveldje. Niet gevuld met grafstenen, maar met rozenstruiken. Om het grasveld heen loopt een grindpad.
Er ligt daar nog. Er staan geen namen bij. Maar daar in het midden ligt dan een bosje rozen. Ja. Ik ga even kijken. Ik dacht misschien is het een kaartje, maar het is een prijskaartje van de Albert Heijn. Maar dus, dat lijkt dan alsof die persoon weet dat daar iemand ligt.
Achter het veld met rozenstruiken staat een monument ter ere van de omgekomen Georgische soldaten.
Wel veel bloemstukken. Embassy of Georgië. Gemeente Texel.
Dan is dat toch al gevierd, die dodenherdenking.
En iemand heeft een flesje wijn neergezet.
Het is nou toch weer anders. Ik vond het zo indrukwekkend. Maar toen was ik helemaal alleen. Toen was er geen hond te bekennen hier verder. Misschien was dat toch wel...
Maar je vindt het nu minder indrukwekkend?
Nou ja, ik was er zo lang niet meer geweest toen. De laatste keer was met mijn vader. Dus dat, die herinnering die kwam er toen dan ook bij.
We zijn weer terug bij de entree en gaan zitten op een bankje. We kijken uit over de rozenstruiken en de paar verdwaalde toeristen die er rondlopen.
Jij ging hier met je vader wel in?
Nou.
Je bent hier een keer geweest?
Twee keer, geloof ik.
Zei die toen ik?
Nou, niet veel. Iedere keer is dat weer opnieuw een raadsel voor me. Stel nou dat mijn vader wel wat contacten had met verzetsmensen op Texel. Daar ben ik steeds dan een beetje van uitgegaan. Van dat van daaruit dan misschien de vraag, of misschien wel een soort van opdracht, van ga met die Lolatse mee. Want nogmaals, mijn vader was geen geboren superheld. Misschien is hij het wel geworden. Maar dat hij zich vrijwillig bloot zou stellen aan weet ik wat voor gevaarlijke situaties. Nou, daar heb ik geen beeld bij van als het om mijn vader gaat.
Ons onderzoek loopt vast. We hoopten door naar Texel te gaan misschien wat aanknopingspunten ter plekke te vinden. Maar helaas, dat gebeurt niet echt. Via Gelijn Jansen, een sympathieke Texelaar die expert is over de opstand van de Georgiërs, vraag ik of er nog overlevenden zijn van de oorlog die ons meer kunnen vertellen. Hij vertelt ons dat alle mensen die in het verzet hebben gezeten nagenoeg overleden zijn en hij ook nog nooit van mijn opa heeft gehoord of gelezen. De moed zakt ons in de schoenen. Totdat hij voorstelt wel een afspraak voor ons te kunnen regelen met Paul Kikkert, bijnaam Lange Paul, die 7 was toen de oorlog uitbrak, maar er nog graag over praat. Hij is misschien onze enige kans om nog een persoonlijke getuigenis van de oorlog op Texel te kunnen horen. Zijn vrouw Nelly doet de deur voor ons open.
Goedemiddag.
Hallo.
Goedemiddag.
We zijn iets te vroeg, maar...
Nee,
dat
geeft niet.
Nee.
Nou, we moeten even de hond even dresseren.
Ja.
Nou, hier.
Het is een jonge hond.
Maar hij leert het gewoon niet.
Lange Paul doet zijn naam eer aan, maar is voor zijn leeftijd zeker nog kwiek. We gaan zitten in de gezellige woonkamer en krijgen gelijk van Nelly een dikke plak cake onder ons neus geschoven. Paul begint te vertellen.
Er is toen wat gebeurd, hoor, dus allemaal.
Ja.
Weet je wat het is? Je zat natuurlijk op Texel. Een apart landje. Honger hadden we niet. Melk had je zat, want de boeren die konden de melk toch niet weg naar de overkant. Nou, daar konden ze kaas van maken, butter van maken. Dus wij hadden... En we hadden alles uit de tuin.
Ja.
Dus ik bedoel, we hadden alles. Als we het vis moesten hebben, dan gingen we met de handgranaten tussen de riemen. Gingen we naar de geulen in de slufter. En dan trokken we die handgranaten af en die gooiden we in het water. En dan gingen we plat leggen. En dan een zuil water de lucht in. Nou, en dan even wachten dat het geland was. En dan dreven de botten boven. Die kei, dat kon je er zo afromen. Ja. Die kan je er zo meenemen.
Ja. Ja.
Je had alles.
Ja, alles.
Alleen we hadden nooit die Russenoorlog moeten hebben natuurlijk.
Nee.
Een bijzonder verhaal van Paul gaat over de revolver van Lolatse, de commandant van de Georgiërs.
Wij hebben de revolver gevonden van Lolatse. Maar die Lolatse die is gewoon oververmoeid geweest. En die is weer in slaap gevallen. En dus zo hebben ze hem gevonden. En toen hebben ze hem natuurlijk afgeknald. Maar die revolver die lag er gewoon in terrein. Er was inscripties dat erin. Van Lolatse Jalawa.
De revolver was een tijdje bij zijn neef thuis om te bewaren. Maar hij heeft hem nooit teruggezien.
En toen heb ik nog eens aan hem gevraagd, waar is hij? En toen zegt hij, dat weet ik niet meer hoor.
Mijn vader die vertelde dat hij dus met die Lolatse op die motor in de richting van de Dennen gegaan was. Dat daar ook dus Georgiërs ingegraven zaten.
En die reden, want aan de Waal, daar had je zo'n veld, dat was vroeger het sportveld. En daar korfbalden we en die voetbalden we. Maar dan kon je van dat sportveld, kon je zo naar beneden op de weg kijken. En daar heb ik dus ook Lolatse dan zien rijden met die motorfiets.
Oké. Okay. Zijn verhaal is dat hij op een gegeven moment, dat is mijn eigen woord, een soort ordonnans geworden is van die Lolatsen. Hij zou daar op een mijn vader dus op een motor rondgereden hebben met die Lolatsen achterop.
Oh, dat is te makkelijk.
Alleen, tot nu toe hebben we niemand nog gevonden die zegt van, die Klaas Koster, oh ja, die heb ik gekend.
Lolatsen, die reed of op de fiets, of hij reed met iemand op de motor, want dan is dat er misschien wel geweest. Maar die was ik natuurlijk te jong voor.
Ja.
En,
maar u zegt wel dat hij met iemand op die motor zat, niet alleen.
Ja, oh, ik heb wel iemand bij hem achterop. Ja. Iemand, die zat er voorop.
Ja.
Lolatsen achterop.
We zijn toch een beetje beduust. Net toen we ons erbij neer probeerden te leggen dat we geen bevestiging van ons verhaal over mijn opa Jan zouden vinden, denkt Paul toch dat het waar zou kunnen zijn. Zeker weten doen we het natuurlijk niet. Maar het is voor ons al erg bijzonder dat hij Lolatsen inderdaad rondgereden heeft zien worden door een jonge man. En die jonge man is wellicht mijn opa Jan geweest. De Russenoorlog begon in eerste instantie gunstig voor de Georgiërs. Maar al snel ontsnapte één Duitse soldaat naar het vasteland en werden de kanonnen vanuit Den Helder op Texel gericht. De capitulatie van Duitsland was al een feit, maar de bevrijding kwam op Texel pas veel later en daarom woedde de strijd tussen de Duitsers en de Georgische soldaten onverminderd door. De Georgiërs werden steeds meer in het nauw gedreven, steeds verder richting de Eierlandpolder. Daar woedde de strijd het langst. De laatste Georgiërs verzamelden zich in de vuurtoren ten noorden van het eiland, waar de kogelgaten nog in de binnenmuur te zien zijn. Uiteindelijk werd ook Texel door de Canadese soldaten bevrijd en was de oorlog op 20 mei 1945 ook op Texel voorbij. Europa's laatste slagveld. Zowel de overgebleven Duitse soldaten als de Georgiërs werden weggevoerd van het eiland. En toen konden ook de Texelaars weer beginnen aan de wederopbouw. We moeten bijna met de boot terug. We besluiten nog even een rondje in de Koksdorp te lopen, want daar kwam mijn vader vroeger ook. Ik wil uitstappen, maar mijn vader maakt geen aanstalten om de auto uit te gaan.
Dat ik natuurlijk zo slecht een beetje ook in slaap kon komen, nou, dan ligt je toch nog weer te denken. En toen bedacht ik me eigenlijk op een gegeven moment. Wij gingen als kinderen, nou dat zeg ik, ieder jaar één of twee keer met een vakantie zaten wij volgens mij op Texel. Tot en met de lagere school denk ik dat zeker was. Maar toen bedacht ik me, hoeveel keer zijn we daar nou met het gezin en dus in ieder geval met mijn vader geweest? Nou, dat is twee.
En dan ging je met je moeder?
Ook niet. Gewoon.
Met de kinderen alleen?
Ja, nou ja, ik en meestal Step.
Dus dan werden jullie naar de boot gebracht? Of wat, hoe ging
ja,
dan
of op de. Dat het iets groter was, denk ik dan op de trein of zo. Maar dat bedacht ik me dus. Ik dacht. En dan denk ik ook weer van. Het kan natuurlijk een soort van vlucht zijn. Ik sluit het af en we richten ons op de toekomst. Wat je bij die middeloffen dan hoorde. Maar van de andere kant dacht ik ook van Jezus mensen, als je er dan zoveel meegemaakt hebt. Krappe tijdsperiode heeft zich dat allemaal afgespeeld. Twee heftige jaren. Maar als die Russenoorlog zeg maar er niet geweest was. Ik bedoel, dan had hij. Volgens mij had hij dan in vergelijking met de overkant, zoals je hier zit, maar zeg maar de vaste wal. Dat had veel heftiger geweest.
Ik probeer me voor te stellen hoe het was voor mijn opa om weer thuis te komen na de oorlog. In de zomer van 1945 kwam hij weer terug in Alkmaar. En toen heeft hij waarschijnlijk voor het eerst vernomen dat zijn broer Step was gefusilleerd door de Duitsers. In hetzelfde weekend dat hij streed in de Russenoorlog. Maar het duurde niet lang voordat hij weer terugkeerde. Ik vond laatst een VHS-bandje van een familiebezoek aan Texel, toen mijn oma 80 jaar was geworden. We zaten in een grote bus en reden rond over het eiland. Oma met een microfoon in de hand.
Staat hier zijn wij geboren.
Daar is de liefde ontsponnen tussen papa en mij. En, nou ja, zo is dat gegaan. Hè. Hij was ondergedoken bij ons.
Ja, dat moet u nog even vertellen, oma.
Papa Jan Wilhelm was Klaas Koster. En die was ondergedoken bij ons. En nou, dat was een beetje vriendschap geworden. Ik denk, die gaat weg, die zie ik nooit meer. En na 14 dagen is hij teruggekomen en altijd bij me gebleven.
Hij is dus na 14 dagen alweer teruggegaan naar Texel om mijn oma ten huwelijk te vragen. En ze zijn daarna in Castricum gaan wonen. Zij kregen 6 kinderen. De eerste was mijn vader, vernoemd naar de stamhouders van de familie A.M. Middelhof. Hun tweede kind was dochter Hanneke. En toen kregen ze weer een zoon. En die noemden ze Stefanus Martinus, Step. En van deze Step kreeg ik naar aanleiding van de podcast een e-mail. Maar ik ken hem eigenlijk helemaal niet, omdat mijn vader en hij geen contact meer hebben. Ik ga bij hem op bezoek, om kennis te maken en om met hem te praten over zijn herinneringen. Ik vind het heel bijzonder en ook wel een beetje spannend om elkaar na 30 jaar zo voor het eerst te spreken.
Ik ben die verloren zoon dan, weet je, waar kom je dan opeens vandaan? Maar het is omdat het 25, 30 jaar geleden heb ik besloten van, ik hoef niks meer met mijn broers en zusters te maken te hebben. En dat is tot de dag van vandaag. Door dit verhaal zijn we weer met elkaar in contact gekomen eigenlijk.
We zitten samen aan zijn keukentafel. Het is een hele gekke gewaarwording om tegenover iemand te zitten die je niet kent, maar toch een verbintenis mee voelt. Misschien komt dat ook wel omdat hij qua uiterlijk heel erg op mijn vader lijkt, maar dan wat dunner en met een baardje.
Ik heb jou dan één keer gezien nou, op de herdenking toen. Een keer op 4 mei heb ik jou gesproken. Ja. Toen zijn we aan elkaar voorgesteld. Van,
ja, oh ja.
Maar ja, dat goed, klopt wel een beetje met de naam Step, dus dat hij een beetje buiten de familie staat. Hè?
Ja.
Een beetje zijn eigen gang doet.
Step brengt zo'n andere kant van het verhaal. Want hij heeft een heel ander gevoel over oom Step dan dat wij in eerste instantie hadden. Hij heeft zich altijd verbonden gevoeld met de naam op dat plakkaat bij het monument.
Mijn vader heeft me nooit anders verteld dat wel dus dat oom Step een verzetsheld was.
Noemde je ook echt het woord held? Of maak jij
niet held, nee, daar maak ik er nu van.
Ja, ja.
Voor mij was hij een held.
Ja.
Ik ben namelijk heel trots erop dat ik naar hem vernoemd ben. Want wij kwamen dan bij het monument en dan word je er dus op gewezen. Kijk, dat ben jij dus. Want mijn volledige Stefanus Martinus Middelhof staat daarop. Alleen de jaartallen kloppen niet.
Ja.
En dat heb ik vanaf kinds af aan altijd als heel iets bijzonders, iets heel unieks ervaren.
Hij heeft met zijn heilig vormsel op de lagere school van zijn oma zelfs een brief en het zakhorloge van oom Step gehad.
En dat was best wel een speciale dag. En toen heb ik van oma Middelhof op die dag heb ik gekregen een brief geschreven door oom Step. En een horloge met een horlogekettinkje die van hem waren geweest. Hij was in heel sierlijke letters geschreven. En ik kon hem dus ook, het was ook vervaagd. Ik heb alleen, het enige wat ik aan over heb gehouden, dat ik altijd mijn S op zijn manier heb geschreven. Met een soort slinger erin. En dat heb ik eigenlijk nog steeds in mijn handtekening, heb ik die S erin zitten volgens mij.
Vind ik heel mooi.
Ja, dat was ook heel mooi. Ik weet ook nog dat ik daar stond dan naast mijn oma. En het was een, ja, hoe noem je het? Een heel plechtig moment. En op latere leeftijd heb ik dus dat kettinkje heb ik omgedaan als armbandje. En dat heb ik dus jarenlang als armbandje gedragen. Het sluitinkje is op een gegeven moment helemaal, het was van zilver, het was helemaal doorgesleten. Gelukkig op tijd gemerkt. En dus toen had ik het armbandje nog wel. En toen heb ik van het sluitertje heb ik als een soort haaientandje, zeg maar zo'n tandje, had ik dan om aan een kettingje om mijn nek hangen. En weer een nieuw sluitertje eraan aan dat kettingje gedaan. En dat
ik vind het heel bijzonder om te horen hoe hij dat kettingje altijd zo bij zich heeft gedragen. En eigenlijk oom Step zo in zijn hart heeft gedragen.
En ik weet ook voor 100% zeker dat ik mijn naam heel bewust heb gekregen.
Ja?
Ja. Zo heb ik het altijd gevoeld. Ook van mijn vader uit of zo van. Mijn vader had wel iets met zijn broer. Ja, zeker, nou weet ik zeker dat hij iets met zijn broer had. En het ook dat, ja, want mijn moeder heeft hem natuurlijk ook nooit gekend.
Nee.
Dus het is echt mijn vaderse wens geweest.
Ja.
Een eerbetoon Zo heb ik het zelf altijd ervaren, zo altijd gevoeld. En ik ben echt heel vaak, heel lang met mijn vader naar het monument gelopen altijd. En dat was voor mij ook gewoon meer dan normaal om dat te doen.
Maar over oom Step durfde hij niet veel meer te vragen. En ook daar was een reden voor. Step kwam namelijk met een opzienbarende herinnering. Een familiedineetje waar broers en zussen van mijn opa bij aanwezig waren. De kinderen zaten ook aan tafel.
Er waren bij ons regelmatig familiedineetjes. We hadden toen een familiediner gehad. Nou, toen begon het dus weer van na het eten. Begonnen weer de verhalen altijd over de oorlog. En op een gegeven moment, hoe het kwam, kwam het dus, weet ik niet meer. Maar het kwam dus over oom Step. En oom Ton begon opeens, ja, maar we weten toch wie het gedaan heeft. We weten waar hij woont. En volgens mij heeft hij zelfs de naam Zwart genoemd. Toen ik dat hoorde van de andere podcast, dat echt zoiets, dat klopt. En of het misschien zelfs wel Teun Zwart. Dat ik echt wist van, hé. Hey. En oom Ton was een heel klein ploesie. En oh, die had een grote bek. We gingen wel eventjes en we zouden wel eventjes. En hij zou wel voorop. En op dat moment wordt mijn vader echt heel boos. Echt. En nou, ik weet niet meer de precieze woorden. Maar ik denk dat het erop neerkwam van, je moet je bek houden. En je weet niet waar je het over hebt. Je bent er helemaal nooit bij geweest. Je hebt geen flauw idee waar je het over hebt. En ik wil niet meer dat je hier ooit iets over zegt. En in datzelfde gesprek weet ik ook nog dat er uitkwam van dat, misschien was dat ook wel helemaal dan in het begin, dat ze ook zeiden dat het eigenlijk maar beter was dat hij doodgeschoten was. Omdat hij dusdanig gemarteld was, dat hij dus na de, al had hij het overleefd, de oorlog, hè, want het is natuurlijk een maand voor het eind van de oorlog. Dat het nooit meer goed met hem zou, dat hij lichamelijk een wrak zou zijn geweest. En dat staat echt in mijn hersenen gegrift. Maar vooral die reactie van mijn vader. En ik denk dus zelf, toen ik erover na ging denken, en ik heb er ook heel veel over gesproken de laatste tijd, dat ik echt dus denk dat daardoor ik ook zoiets had van, het werd toen gezegd, er wordt hier nooit meer over gesproken.
Mijn vader kan zich hier niets van herinneren. Misschien was hij er wel niet bij. Maar dit is wel een bewijs dat ze wisten van de verrader die vrij rondliep in Egmond aan Zee en hoeveel pijn dat veroorzaakte binnen de familie. En dus misschien ook wel oneenigheid.
En misschien wel binnen dat, want het was geen hecht gezin of zo. Dus misschien ook wel dat ze daar zelf onderling conflicten over hadden, over hun rollen of wat ze wel of niet wisten of wat ze zelf hebben ingevuld.
Het kan een reden zijn dat het verhaal verzwegen werd, maar het kan ook zijn dat de pijn te groot was. Ik ben blij dat ik gegaan ben en dat ik door het maken van deze podcast met mijn eigen oom Step heb afgesproken. Alle reacties op de podcast hebben toch wel veel teweeg gebracht. En dat was nog niet alles. Op een gegeven moment krijg ik een Facebookbericht van Ina Schong met een erg persoonlijk verhaal. Beste Ellemieke, even het volgende. Ik heb een paar pogingen gedaan om je te bereiken via de Alkmaarse Courant en de Uitkijkpost. Ik heb daar nog geen reactie van. Nu dacht ik het op deze manier maar te proberen. Ik vind dat je het verhaal van mijn ouders moet weten. Vriendelijke groet, Ina Eikenaar Schong. Dit was aflevering 5 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. Of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden door nieuwe luisteraars.